Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmiddag is de dominee G. van den Berg uit Sint-Philippeland. Met dankbaarheid maakt de kerkraad u bekend dat de broeders C. Stam en M. Stout hun verkiezing tot ambtenaren, respectievelijk ouderling kerkrentmeester en diaken, hebben mogen aanvaarden. Broeder Molenaar had niet de vrijmoedigheid om zijn verkiezing te aanvaarden. Wij wensen de broeders rust en zegen toe op hun beslissing. Bijbelkring. Op deze woensdag aanstaande zal er weer bijbelkring worden gehouden om 8:00. Het zal gaan over hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Joël. De oproep tot reformatie. Iedereen is weer hartelijk welkom. Nog een herinnering. We brengen u op verzoek nogmaals de open avond van de vrouwengesprekstring Rebecca onder de aandacht. Morgenavond 11 november. U kunt hier meer over lezen in het weekbericht. Ook het pannenkoekenrestaurant van DV aanstaande zaterdag is in het weekbericht genoemd. Nogmaals, hartelijk welkom. Dan de collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Gaven. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu zingen uit Weerklank 439, de versen 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwen houdt. Van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die eeuwig leeft en die nooit loslaat. Het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen de dienst voortzetten, gemeente, door samen te gaan zingen naar Psalm 86. En daarvan nu eerst het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. En straks nadat wij samen het geloof beleden hebben, zingen wij dezezelfde psalm, Psalm 86, het zesde vers. Nu dus vers 4 en straks vers 6 van Psalm 86. Vanmiddag beleiden wij met de woorden van de 12 artikelen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ik wil u jou vragen om met mij in uw, in jouw hart te beleiden, zeggende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar die ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholiek-christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we samen de Heilige Schrift openen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. En ook om geopende harten, laat ons samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Geef dat het zo zal zijn vanmiddag, Heer. En dat het daarop zal uitlopen. Uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Dat is toch uiteindelijk het doel. Het doel van deze dienst, de eredienst. Het doel van de dienst die u heeft ingesteld onder het volk Israël. En die nu zijn loop mag hebben over het rond van deze aarde en ook hier en nu mag plaatsvinden. Nadat u gekomen bent naar deze wereld, Heer Jezus Christus. Nu het evangelie verkondigd is en nog steeds verkondigd wordt tot alle uiteinden der aarde. Ook hier in Barendrecht. Dat is toch ook het doel, Heere, waartoe u ons geschapen heeft. Dat wij u, uw naam en majesteit, eren tot in eeuwigheid. Dat zijn we daar ver vandaan geraakt. En wat zijn we wat dat betreft ongelooflijke doelmissers geworden. Heren, we beleiden u dat. En tegelijkertijd danken wij u, Heren. Dat u met ons niet gedaan hebt naar onze zonde. Dat u niet gezegd heeft, dan maar niet. Of dan jullie maar niet. Maar dat u gezegd heeft, het kan alsnog. Ik wil het nog steeds. En zo zoekt u ons ook vanmiddag weer op, Heren. En daar zeg u uw naam dank voor dat u ons opgezocht heeft. Dat u dat al zoveel eeuwen ook doet onder ons volk. Dat we al zoveel eeuwen lang dat getuigenis van u, dat evangeliewoord van u mogen horen. En dat u ons daarmee opzoekt in de duisternis om ons te brengen tot het licht. Het licht u, Heer Jezus Christus, die het licht bent, de waarheid en het leven. En zo zoekt u ons ook vanmiddag weer op, om mensen die nog buiten dat licht leven, om die te trekken uit de duisternis, tot hem. Wat een wonder van genade, Heer, dat u het er niet heeft bij laten zitten. u bent doorgegaan en dat u doorgaat tot op deze dag en dat u zult doorgaan tot de jongste dag. Heere, wij bidden u, wilt u vanmiddag zo bij ons zijn, wilt u zo met uw Heilige Geest in ons midden zijn, onder ons wonen en werken, jongeren en ouderen erbij trekken als ze er nog niet bij getrokken zijn. Ja, Heere, trek ze erbij. Hier in de kerk, ook zij die met ons verbonden thuis meeluisteren of misschien op een later tijdstip deze dienst beluisteren zullen. Trek ze tot u. Maar het kan ook zijn dat we al langer tijd of kortere tijd op de weg van de zaligheid mogen gaan. Achter u aan, Heer Jezus Christus. Gezegende Heer Jezus Christus. En Heer, dan hebben we het ook zo nodig dat u ons op die weg houdt. Want we zijn en blijven dwaalzieke mensen en wij zijn zo snel geneigd om weer van de weg af te gaan. Andere wegen te kiezen of door allerlei omstandigheden te dwalen en te verdwalen. Dan bidden wij u, Heer, wilt u ons vanmiddag ook leiden op de weg van de zaligheid achter Christus aan. Nu we ook vanmiddag mogen stilstaan bij een gedeelte waar het daarover zal gaan. Over de weg die u gegaan bent, Heer Jezus, die u gebaand heeft. Een weg tot de zaligheid, maar die soms zo ver verwijderd lijkt van het zalig eeuwig leven. Een weg die soms ook vol onzaligheden is. En wat dan? O Heere, leid ons door uw geest en help ons. Open uw woord en geef ook geopende harten voor uw woord. Dat we ons daarin laten onderwijzen, dat we ons in daarin laten leiden door u. Koning en leraar, Jezus. Gaat u ons zo voor, neemt ons zo bij de hand en leidt u ons zo. Heere, wilt u ons aanzien in hem, onze Heer Jezus Christus. In hem, die het niet alleen ons heeft voorgedaan, maar die het ook voor ons gedaan heeft. In uw naam. En die het volbracht heeft. In wie wij uw Vader hart geopend zien. O Heere, zie ons aan in hem. Uit genade. Amen. Openen vanmiddag samen Gods woord in twee gedeelten in het Nieuwe Testament. Maar eerst lezen we samen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. Enkele weken geleden hebben we daar ook samen over nagedacht. En toen ik me voorbereidde op de dienst voor vanmiddag, dacht ik, laat ik ook samen met u verder stilstaan. Filippenzen 1 lezen we samen de versen 12 tot en met 18. En vervolgens lezen we samen uit het Bijbelboek Handelingen. Bij ons bekend als de handelingen van de apostelen, maar beter is het om te zeggen de handelingen van de Heilige Geest. Hoofdstuk 14, vers 19 tot en met 22. Handelingen 14, vers 19 tot en met 22 vormt onze tweede schriftlezing. Eerst dus Filippenzen 1, vers 12 tot en met 18. En dit gedeelte vormt tegelijk ook het uitgangspunt voor de verkondiging. En daar schrijft de apostel aan de gemeente, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overige bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd, te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie. Maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Handelingen 14, vanaf vers 19. Daar lezen we. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium, die de menigte overtuigden en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat ze dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Tot zover de schriftlezing, ook de tekstlezing voor vanmiddag. We staan dus stil bij de woorden uit de Filippenzenbrief, vers 12 tot en met 18. Maar we gaan nu eerst samen nog zingen, gemeente, en dat doen we uit Psalm 37. En daarvan allereerst het derde vers. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht, vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Maar ook vers 19, let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hun baan, God kroont met vrede, het einde zijner knechten. En wat er verder volgt in de versen 3 en 19 van Psalm 37. Gemeente, het gedeelte waarbij we vanmiddag samen met elkaar stilstaan vormt het eigenlijke begin van de brief aan de gemeente van Filippi. De versen 1 tot en met 11 vormen de opening, de inleiding met daarin ook dat liefdevolle openingsgebed van de apostel Paulus voor de gemeente van Filippi. En nu is Paulus aangekomen bij het gedeelte waarin hij aan de gemeente van Filippi gaat schrijven wat hij van Christus wegen aan haar heeft te schrijven. En dan kan het wel eens gebeuren dat u zojuist bij het lezen van Filippenzen 1 vers 12 tot en met 18 op enig moment dacht, nou, die Paulus schrijft al heel erg veel over zichzelf, zeg. Iemand anders denkt misschien wel erg bescheiden is die Paulus bepaald niet. Naast dat hij zichzelf aardig in de spotlights weet te zetten, schroomt hij er ook niet voor om positieve dingen van zichzelf te vermelden. Lees u maar mee. Ik wil dat u weet, broeders, vers 12. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is. Vers 13. In het hele gerechtsgebouw aan alle overigen is het bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Vers 14. En vele van de broeders in de Heeren hebben door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen. En vers 18. Ik verblijd mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Ligt de klemtoon niet al te zeer op Paulus? Nou, bij oppervlakkige lezing zou je dat inderdaad kunnen denken. Maar wie nauwkeurig leest, ontdekt dat dit nu juist niet hetgeen is wat Paulus bedoelt en wat hij beoogt. Hij wil zichzelf absoluut niet centraal stellen, juist niet. Wat hij in deze verse beoogt is juist dat de spotlights vallen op Christus, Jezus. En ook wil hij met hetgeen hij schrijft niets anders dan de gemeente van Christus dienen. Het is vooral met het oog op de gemeente dat hij iets over zichzelf vertelt, over zichzelf zegt. Het is vooral met het oog op de gemeente. En hoe? Gemeente. En hoe? Ja, met wat voor een boodschap? Nou, dat is niet niks. Dat is bepaald niet eenvoudig. En daarom, voordat ik nu verder ga, gemeente, eerst dit. U dacht misschien al, waar blijft het thema van de preek? Meestal heb ik een thema of heb ik wel een paar punten die ik u meegeef. Die bleven achterwege, nou die komen nu. Even een voorbeeldje. Nu, jij kent ze wel, van die gele uitklapbare borden. Die je wel eens op de grond ziet staan, in een winkelcentrum of op school of in de kantine. Met erop afgedrukt, opgepast, attention, achtung. En daaronder staat dan een plaatje met een afbeelding dat duidelijk maakt waarvoor je moet oppassen. Die driehoek in dat gele bordje, daarop staat dan vaak een mannetje die onderuit gaat op een natte ondergrond. En de waarschuwing is duidelijk, pas op. Het is hier glad, er is hier net gedwijld. Maar ook in het verkeer kom je dergelijke waarschuwingsborden wel tegen. Dan is het een driehoek met een rode rand eromheen en daarbinnen dan de betreffende waarschuwing. Als je door een bergachtig gebied rijdt, dan kan het wel zijn van pas op, kan hier gevallend gesteente zijn. Of als je op de Veluwe rijdt, pas op, overstekend wild. Nou gemeente, het kan vanmiddag geen kwaad om aan het begin van de verkondiging een tweetal waarschuwingsborden te plaatsen. En ik zeg dat niet bij voorbaat om u af te schrikken, maar ik zeg dat om u eerlijk te informeren. En te waarschuwen voor hetgeen wat komen gaat, want ik zei het al, het is niet eenvoudig waarbij Paulus ons vanmiddag bepaalt. En ik bedoel dan niet zozeer, niet eenvoudig dat het heel moeilijk is om te begrijpen, dat niet. Maar hetgeen wat hij aan de orde stelt, dat zou ons wel eens heel goed mogelijk wat tegen de haren kunnen instrijken. Het zou eens kunnen zijn dat de verkondiging ons denken, ook ons gelovig denken, kritisch onder de loep nemen zal en daarin ook ons tot correctie zal manen. Het is beter dat we dat dan van tevoren alvast weten, zodat we ons erop kunnen instellen met als doel dat we net als zo'n waarschuwingsbord in het verkeer extra oplettend verder gaan. Ik heb ze ook meegenomen vanmiddag. 2 waarschuwingsborden. En het eerste bord daarop staat: wees je bewust van de consequenties, van de gevolgen die het christenleven met zich meebrengt. Ik hoop dat het achterin misschien ook nog te lezen is, maar anders moet u het maar onthouden. Er staat kort gezegd op: het christenleven heeft consequenties. En ik zet ze hier neer, dan kunt u ze tijdens de dienst naar kijken. Ik hoop dat het daar vandaan ook nog lukt. Als een kapstok. Tweede bord, daarop staat: controleer uw blikrichting zorgvuldig. Controleer uw blikrichting zorgvuldig. Ik zet hem ernaast. Nou, met die waarschuwing op dat eerste bord, wees je bewust van de consequenties die het christenleven met zich meebrengt. In ons achterhoofd luisteren we nu eerst naar de versen 12 tot en met 14 waar Paulus schrijft. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele rechtsgebouw en aan alle overigen bekend geworden is dat ik een gevangene ben om Christus wil en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Paulus, hij zegt hier dus heel nadrukkelijk: jullie moeten van mij weten wat me overkomen is. Daarmee bedoelt Paulus op zijn gevangenschap en op de verhoren die hebben plaatsgevonden in het rechtsgebouw voor rechters en andere hoog geplaatst. Hij doet daarmee op de uiterst moeilijke weg die hij de afgelopen tijd gegaan is en nog altijd gaan moet. U moet daarvan weten, zegt Paulus. Waarom dan, Paulus? Waarom moeten wij daarvan weten? Wel, allereerst hierom. Gemeente, op dat, en ik zeg het maar zo, op dat wij het christenleven niet al te romantisch zullen gaan voorstellen. O ja, zeker. Het is zeker waar. Daar waar de Heilige Geest werkt en daar waar Christus opstaat in je hart en in je leven, in het hart en leven van mensen, daar kan er een periode van zegen zijn. Daar kan er een periode van intense vreugde zijn en van relatieve rust zijn. Van weinig obstakels. Bijbelboek Handelingen geeft daar prachtige voorbeelden van. En van zo'n periode in je leven mag je ook intens genieten. En voor zo'n periode in je leven mag je ook ontzettend dankbaar zijn. Maar laten we ondertussen niet denken dat het altijd zo zal zijn en zo zal blijven. Juist ook dat wordt ontzettend duidelijk als je het Bijbelboek Handelingen leest. Want waar het evangelie gelooft en waar het evangelie geleefd wordt, gemeente, dan roept dat vroeg of laat en altijd weer allerlei vormen van reactie op. Antireactie. Vijandschap. Zelfs zodanig dat het kan leiden tot buitensluiting. Ja, zelfs tot bedreiging. Of nog erger, tot vervolging. Of tot gevangenschap. Of zelfs tot het benemen van mensenlevens. En Paulus, hij is er zelf het levende voorbeeld van. En blijkens het vervolg uit deze brief is Paulus er zich er terdege van bewust dat het nog allerminst zeker is hoe hij uit de huidige situatie zal komen. Hoe het zal aflopen met hem. Een grijpende werkelijkheid dus. Toen voor Paulus, maar met Paulus de eeuwen door voor duizenden, ja voor miljoenen christenen. En nou zegt Paulus hier dus: ik wil dat u ervan weet wat mij overkomen is, broeders en zusters. Nog eens, waarom? Wel, opdat u, broeders en zusters in Christus, opdat u, wanneer u er ook in uw en jouw leven verdrukking komt, als er ook in uw en jouw leven tegenslag komt, omwille van het geloof van de Heer Jezus Christus, opdat u dan niet gelijk in de put zakt. Opdat u dan niet gelijk in de put komt te zitten. Paulus wil dit aan de gemeente kwijt, om net zoals we daarvan kunnen lezen in de Handelingen 14 vers 22, en we hebben het net gelezen, om de zielen van de broeders en zusters te versterken. En om hen aan te sporen, om in het geloof te blijven, ook dan wanneer het gaat door verdrukkingen. Want, zo hebben we gelezen, wij moeten door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God ingaan. Dat is de realiteit waar Paulus hier onze aandacht op vestigt. Wees u bewust van de gevolgen, van de consequenties die het christenleven met zich meebrengt. Nou ja, zegt iemand. U zei zojuist dat Paulus dit zegt opdat we niet in de put zouden raken. Nou, dat lukt nogal zo. Zo'n boodschap kan je toch moeilijk opbeurend noemen. Wat is hier nou voor positiefs, wat is hier nou voor bemoedigends uit te halen? Nou, wacht even. Paulus is nog lang niet uitgesproken als het gaat om wat hem overkomen is. Want nee, hij wil ons niet alleen ervan bewust maken dat het leven met Christus consequenties heeft. Maar hij wil ons vooral ook bewust maken van hoe we daarin hebben te staan. Hoe we daar tegenaan hebben te kijken. Dat is namelijk van cruciaal belang. Want als onze blikrichting namelijk niet goed is, als we de dingen beschouwen vanuit onszelf, dan gaat het geheid mis. Paulus wil ons leren om de dingen te zien en ook te blijven zien in het licht van Christus, in het licht van woord en geest. Dat heeft Gods kind nodig, altijd. Maar het meest nog wel als het tegen zit. Als het tegen zit in je persoonlijk leven. Bijvoorbeeld als je naar het ziekenhuis moet. Of als je leven door welke andere omstandigheden dan ook door grote diepte gaat. Maar ook als het heel concreet gaat om tegenslagen als gevolg van het feit dat je verlangt te leven als de bruid van Christus. Maar net zo goed ook bijvoorbeeld als je let op de ontwikkelingen binnen de kerk. En als je ziet hoe de christelijke gemeente meer en meer in de marge van de samenleving staat. En we voor ons gevoel alleen maar terrein verliezen. In plaats van dat het evangelie terrein wint. Allemaal omstandigheden en ontwikkelingen waarvan je, als je er vanuit jezelf tegenaan kijkt. Toch wel zelfs snel somber wordt, neergeslagen wordt. Een beetje depri kan worden. Ja toch? Nu zo zegt Paulus hier, niet doen hoor, niet doen. Ook voor mijn situatie zou je op het eerste gezicht wellicht kunnen denken, wat een getop toch. En wat een ellende en wat een droefenis dat je nu als dienaar van Christus moet leven in gevangenschap. Dat je moet leven in boeien van al je vrijheid beroofd, uit je arbeidsomgeving weggerukt, losgerukt, verschrikkelijk. En ook wat een tegenslag, wat een verlies voor de voortgang van het werk in Gods koninkrijk. Voor de voortgang van het evangelie. Paulus, hij kan niet meer preken in het midden van de gemeente. En de hele situatie, ach ja, laten we er maar dit van zeggen, dat vormt toch ook zo op het eerste gezicht geen reclame voor de zaak van Jezus, Paulus, achter slot en grendel. Nu, Paulus heeft via Epaphroditus, een afgezant uit Filippi, wel vernomen dat men in Filippi er zo over denkt. Dat er gemeenteleden zijn in Filippi die teleurgesteld zijn, verdrietig, gedeprimeerd. Maar nu zegt Paulus, hoor gemeente van Filippi, jullie zien het verkeerd. Jullie bekijken het veel te veel van onderaf en vanuit jezelf, vanuit je eigen karakter, vanuit je eigen gevoelen, vanuit je eigen waarneming. En misschien ook wel veel te veel gericht op jezelf en te veel gericht op je eigen belangen. Maar dat is niet Gods werkelijkheid. dat is niet zoals het er van God uitgezien voor staat. En nu gebeurt er iets moois, gemeente. Want waar we zojuist misschien de indruk hadden dat Paulus de schijnwerpers wel heel erg op zichzelf richtte, daar blijkt nu juist het tegenovergestelde. Want op de zorgvolle vraag die hier aan de grondslag ligt wellicht, vanuit de gemeente van Filippi, Paulus, gaat het wel goed met jou? Op die vraag antwoordt Paulus, jazeker, het gaat goed met het evangelie. Paulus focust niet op de ontberingen en dergelijke met het oog op hemzelf, maar hij focust zich op hetgeen juist door deze weg heen gebeurt. Hetgeen mij geschied is, dat is juist meer tot bevordering van het evangelie gekomen, zegt hij. Want door middel van deze weg heb ik het evangelie van Christus aan mensen kunnen verkondigen, bij wie ik anders nooit terecht had gekomen. Rechters en hooggeplaatsten, aan stadhouders en regenten, heb ik duidelijk kunnen maken dat ik een gevangene ben om het geloof in de Heer Jezus Christus. Gemeente van Filippi, weet dat ondanks benauwdheid en moeitevolle omstandigheden de Heilige Geest doorgaat met het evangelie. En weet dat God bij macht is om tegenwerking om te zetten, om te buigen in doorwerking. Hij boekt door middel van de tegenwerking zelfs vooruitgang. Pro copain staat er in de grondtaal. Vooruitgang. Pro, daar hoor je het al, hè? Vooruitgang. Pro copain. En dat woordje pro copain, dat Paulus hier gebruikt, gemeente, is eigenlijk een militaire term. Die staat voor terreinwinst, boeken. Ik gebruikte dat woord net al. Paulus zegt hij dus, terwijl de vijand denkt terreinwinst te boeken door mij in gevangenschap te hebben, boekt Christus juist terreinwinst. Toen ik er thuis wat over na zat te denken, moest ik denken aan het Ardennenoffensief in de Tweede Wereldoorlog, die op 16 december 1944 door de Duitsers werd ingezet. Dat was ook zo'n situatie. Ze dachten op die manier de opmars van de geallieerden te kunnen stuiten en misschien zelfs de tij wel te kunnen keren weer in het voordeel van de Duitsers. Maar de uitkomst was uiteindelijk dat zij zelf doorslaggevend verlies leden. Waardoor de geallieerden, ondanks ook grote verliezen aan hun kant hoor, aan de kant van de geallieerden, maar toch juist enorme terreinwinst konden boeken. Nu heeft het evangelie dan terreinwinst geboekt door middel van Paulus' gevangenschap. Nou, allereerst heeft Paulus met Gods hulp, ik zei het al, aan rechters duidelijk kunnen maken dat het christelijk geloof helemaal niet staatsgevaarlijk is. Maar ook heeft Paulus Festus en Felix en Herodes Agrippa II kunnen overtuigen van het feit dat hij geen terrorist of crimineel is, maar dat hij enkel een dienstknecht van Christus is, die is opgestaan uit de doden. En Paulus, hij kijkt nog verder. Hij zegt, het gehele rechtsgebouw, het rechtshuis, zo schrijft hij. Daarmee bedoelt Paulus dat het getuigenis van het evangelie via de regionale rechters, stadhouders, die verslag moeten uitbrengen aan Rome, dus ook het paleis van de keizer in Rome heeft bereikt. Het hele gerechtelijke apparaat van onder tot boven weet er nu van. En dan ook schrijft hij nog aan alle anderen. Er zijn ook nog andere toehoorders geweest. Wij zouden vandaag zeggen misschien wel op de publieke tribune. En tenslotte schrijft hij in vers 14, heeft de gang van Paulus ook nog eens een positieve uitwerking gekregen op het merendeel van de mede-ambtsbroeders die met Paulus het evangelie verkondigen. Ze zijn door dit alles vrijmoediger geworden om in vertrouwen het woord te spreken. Zo heeft Paulus in een situatie die ten nadele bedoeld is, juist voordeel mogen boeken voor het evangelie. Nou, dat samen, die twee samen, Zowel die consequentie als ook de uitkomst ervan. Dat moet de gemeente nu weten. Gemeente, wat een les is dat ook voor ons. Dat wij menselijke wijze als nadeel beschouwen, wil God juist gebruiken ten voordeel. Wij weten lang niet altijd wat er nadelig is. Een voorbeeldje, niet zo lang geleden sprak ik iemand die vanwege gezondheidsklachten geopereerd moest gaan worden. Hij zag er erg tegenop. En ook ervoer hij het toch wel erg als een beproeving. Maar wat gebeurde er? Via deze weg kwam hij in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis kwam hij in contact met een Oost-Europese arts. En toen deze vertelde waar hij vandaan kwam, kwam het gesprek op het werk van vredestiemen. En het evangelie dat zij in Oost-Europa hebben verspreid. En de patiënt die mocht in alle eenvoudigheid in die spreekkamer van die Oost-Europese arts getuigen van wat voor hem het geloof in de Heer Jezus betekent. En achteraf zei hij, dit gesprek, deze ontmoeting had nu nooit plaatsgevonden als ik niet aan deze aandoening geholpen had moeten worden. Zomaar een voorbeeld. Een voorbeeld van hoe de Heere ook anno 2019 door wegen die voor ons onderaf gezien als tegenslag worden gezien en ervaren. Zo boekt de Heere ook anno 2019 op ongedachte wijze terreinwinst. Het is maar net vanuit welke blikrichting je het bekijkt. En daarom ook die waarschuwing, controleer je blikrichting nauwkeurig. Dat maakt namelijk zo'n groot verschil hoe je in het leven staat. Het gaat niet allereerst om onszelf en om wat wij wedervaren. Maar het gaat allereerst om de Heer en om wat Hij doet en wat Hij beoogt. Waar je zo gemeente in het leven leert te staan en je vanuit een ander perspectief, vanuit het hoger perspectief leert waar te nemen. Daar valt in tijden van beproeving de beproeving je ook. Vaak veel minder zwaar. Het helpt je te voorkomen om te snel te denken dat het verkeerd gaat. En het helpt je meer en meer te vertrouwen op de Heer in wiens hand je leven geborgen ligt en wiens hand zorg draagt dat zijn werk gelukkiglijk voortgaat. Nog een voorbeeld. Ik sprak pas met iemand over haar werk. Die persoon vertelde mij dat ze in haar werk geconfronteerd werd met opdrachten, ja, die eigenlijk niet door de beugel konden. En ze gaf aan, ik heb er moeite mee. Ik kan toch niet goed gaan keuren wat krom is. En toen zei ik tegen haar, geef dat dan alsjeblieft eerlijk aan je meerdere, aan je chef. Ja, maar zo zouden wij dan kunnen denken of zeggen. Straks kost je dat je baan. Of wordt je jaarcontract niet meer verlengd. Of wordt je tegen wil en dank overgeplaatst naar een andere afdeling. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar gemeente, hadden we het nu ook nog voor mogelijk dat de Heer het wil gebruiken? Juist waar wij eerlijk ervoor uitkomen dat onze heiland eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk vindt. Daar komt het evangelie openbaar. En dan mag je ook je trouw aan God, die mag daar openbaar komen. Wie weet wat het uitwerkt in het leven van anderen. En ook misschien dat er nog wel veel meer voordelen door verkregen worden. Juist ook zo wil het christenleven consequenties hebben. En wanneer onze blikrichting dan bepaald wordt door het geloof in de Heer Jezus, dan zien en ervaren we het allemaal niet zo snel als verlies, maar eerder en veel meer als winst. Winst voor Christus en winst voor zijn koninkrijk. Dan nu de versen 15 tot en met 18. Want gemeente, ook met betrekking tot hetgeen Paulus in die verse schrijft, passen deze beide waarschuwingsborden. Eerst even de vraag natuurlijk, waar gaat het dan in deze verse over? Wel, in vers 14 getuigde Paulus zojuist van het feit dat er medearbeiders zijn die op een positieve manier gestimuleerd en geïnspireerd zijn door Gods weg met Paulus. Waarmee God op ongedachte wijze doorwerkt met het evangelie. En ze hebben de moed uitgeput. En ze hebben nog meer vertrouwen gekregen in hun bediening. Zoals Paulus met vrijmoedigheid mocht getuigen voor rechters en hooggeplaatsten, zo ook hebben zij door dit alles meer vrijmoedigheid ontvangen in de dienst van het evangelie. Wat een mooie bijvangst, hè? Zo zou je toch kunnen zeggen, wat een mooie bijvangst van de weg die God met Paulus gaat. Jawel. Maar helaas, deze uitwerking heeft het niet bij iedereen in de kerk. Niet iedereen denkt er zo over. Niet iedereen ziet erin wat Paulus erin mag zien. Ja, niet iedereen ziet het vanuit Christus en dus ook niet iedereen ziet er Gods hand in. Paulus, hij wint er geen doekjes om. Hij zegt, dit gevoelen leeft niet bij die broeders die niet zo welwillend en liefdevol tegenover mij staan. Maar onzuivere gedachten over mij koesteren. Hij noemt geen namen. Maar er zijn kennelijk broeders die in een niet zo'n goede relatie tot Paulus staan. En wat er nou precies aan de grondslag ligt, dat wordt niet duidelijk direct uit de tekst. Maar er zijn heel wat verklaringen die ervan uitgaan dat het te maken heeft met karakters. Met verschil in visie. Er zijn medearbeiders die niet over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. En bij wie Paulus op een bepaalde manier een zekere irritatie en een bepaald rivaliteitsgevoel oproept. Zo van, jij Paulus, jij denkt het allemaal te weten, hè, als heidenapostel. Nou, ik ook. En dat niet alleen, ik weet het ook nog beter dan jou. Of jij, Paulus, jij denkt goed te kunnen preken. Nou, ik ook. En dat niet alleen, ik kan het zelfs beter dan jou. En er zijn er zelfs die ronduit zeggen dat het Paulus' eigen schuld is. Dat hij nu in de gevangenschap verkeert. Ze erkennen nadrukkelijk Gods weg met Paulus niet. In vers 15 zegt Paulus, sommigen prediken ook wel Christus, maar in hun prediking klinkt tegelijkertijd ook afgunst en ruzie door. En in vers 16, zij verkondigen wel Christus, maar niet vanuit een geheel zuiver motief. Het gaat gemengd met eigen belangen. En ze proberen zelfs op deze manier mijn lijden in gevangenschap nog te vergroten. Gemeente, wat erg, hè? Wat erg. Dat er zoveel menselijks, dat er zoveel zondigs, dat er zoveel wereldgelijkvormigheid is en ook doorwerkt in de kerk en in de gemeente. Ook dat is toch iets waardoor je bijkans de moed zou verliezen. Ook dat zou toch reden genoeg kunnen vormen om te zeggen, ik hou het voor gezien met de kerk, ik hou het voor gezien met de gemeente, voor mij en ander. En opnieuw zegt Paulus hier als het ware, niet doen hoor, niet doen. Want als ik Paulus daar zo op zou reageren, dan zou ik reageren vanuit mijn eigen gevoelens. Misschien ook wel uit mijn eigen eergevoelens. Maar dat is nou juist niet de manier hoe we hiermee om moeten gaan. En weer wijzen we naar het eerste bord. We hebben ons te realiseren dat de consequenties die het christenleven met zich meebrengt, niet alleen van buitenaf, vanuit de wereld op ons afkomen en ons kunnen treffen. Maar net zo goed ook van binnenuit. Van de kant waar je het wellicht niet allerminst van verwacht. Van mensen waar je het wellicht het minst van verwacht. Van mede-christenen, van mede gelovigen. Helaas botst en wringt het maar al te snel tussen mensen, ook in de kerk. En ook in andere vormen van samengaan van christenen. Denk aan besturen, bijvoorbeeld schoolbesturen of andere besturen. Of op je werk tussen christelijke collega's. Hè? Waarom nou juist tussen hen? Het is anno 2019 niet anders, gemeente. Maar Paulus, hoe ga je daar dan mee om? Nu, die vraag die stelt Paulus zelf ook al in vers 18. Maar wat dan, zegt hij? Dan zegt Paulus in eigen woorden gezegd. Hij zegt, ik maak me er niet zo druk om. Want wat doet het er eigenlijk toe? Weet je, hoe het nu ook is, of ze nu oprecht Christus prediken, of dat ze dat nou met een bijbedoeling doen. Het belangrijkste is dat dwars door alles heen Christus wordt gepredikt. En daar verblijd ik me over. Gemeente, wat doet Paulus dus? Nee, hij bagatelliseert het niet hoor. Hij benoemt het wel en hij geeft ook ronduit aan dat het een slechte zaak is. Maar tegelijkertijd, gaan we weer naar bordje 2. Tegelijk wendt hij de blik van zichzelf af. En richt hij zijn blik op de zaak van het evangelie. Want het gaat Paulus niet om zichzelf, maar het gaat hem om Christus. En het gaat hem om het evangelie van Christus. Ik verblijd mij, zegt hij, over het feit dat was door alles heen en ondanks alles de zaak van Christus voortgang heeft en voortgang boekt. En ik verblijd mij over het feit dat ik voor mijzelf zeker mag weten dat wat anderen zeggen of vinden over mij, dat niet de waarheid is. Ik verblijd mij over het feit dat al die verkeerde bedoelingen van mensen, Gods bedoeling met mij en Gods bedoeling met het evangelie niet kunnen verijdelen. Paulus' advies voor ons luidt: geef het verkeerde, geef de kwaadwillende mensen maar over in Gods handen. En vertrouw je eigen leven en je eigen situatie, maar ook vertrouw de situatie van de kerk en van de gemeente. Ja, vertrouw het werk van God in deze wereld. Vertrouw het allemaal, maar toe aan Christus. Want Hij zelf draagt de zorg voor dat het voortgaat. Ja, Christus zelf draagt de zorg voor dat het evangelie doorwerkt, al gaat het door nog zulke ongedachte wegen. Kom, richt net als Paulus je blik maar op Christus en op zijn geest. En waar nu zijn geest getuigt met jouw geest, waar het nu open ligt, dat je het allemaal delen kan en mag met de Heer. En dat het vlak ligt tussen jou en de Heer. Dan mag je het weten. Dan mag je het weten. Dat het goed is. En dan mag je dankbaar zijn dat de Heilige Geest je eerlijk en nuchter in zijn woord laat zien. Dat er maar weinig reden is om romantisch over het christenleven op aarde te denken. Weinig reden is om te denken dat een leven met Christus over rozen gaat. En dan mag je God dankbaar zijn dat Hij door Paulus heen dit zo eerlijk onder onze aandacht brengt. Uiterst leerzaam. Maar dat gezegd hebbend, gemeente, mag je ook belijden. En mag je ook je verblijden. En laat die blijdschap je niet ontnemen. Mag je ook verblijden dat God onze blik telkens richt op Christus. En laat zien dat Christus met zijn geest bij je is. Dat Hij je troost en dat Hij je leidt. Dat Hij het is die weet waar je je bevindt. Dat Hij weet wat je drijft. En waar Hij zo werkt en met onze geest getuigt. Dan mag je je ook verwonderen. En verwonderen. Want wie zijn wij? Wie ben ik? Dat Hij ons zo leidt. En dat Hij ons zo regeert. Wie zijn wij, wie ben ik, dat hij zo bij ons blijft in eeuwigheid? Wie zijn wij, wie ben ik, dat hij ons zo vasthoudt? Zo vasthoudt dat we niet bij het kruis vandaan vluchten, iets dat ons eigen vlees voortdurend wel zou willen. Maar dat hij keer op keer onze blik richt op Christus. Op hoe het hem verging. Op hoe men hem bejegende. En hoe hij daarmee omging. Op hoe hij dat verdroeg. En ook hoe hij zelfs vergaf. En hoe juist ook daar en toen, dwars door alles heen, God doorging en doorwerkte. Het evangelie doorbrak. Baanbrekend. Telkens als je blik richting daar naartoe wordt getrokken en gestuurd, dan mag je daar in de hand van Gods geest zien en dan mag je je daarover verblijden. Want waar je zijn hand zo in je leven mag zien en waar je zo je leven in Christus handen mag weten, daar mag je met Paulus er ook vast op vertrouwen. Ja, daar mag je het met Paulus weten. Dat Christus in ons en dat Christus door ons heen winst zal boeken. Winst voor hemzelf, voor Christus. En winst voor zijn koninkrijk. En zegt Paulus, daarin en daarover verblijd ik mij. En ik zeg het met hem mee, ja, daarin en daarover zal ik mij ook verblijden. Verblijdt u zich met Paulus en met mij mee? Amen. Laten we samen gaan zingen als amen op de verkondiging, gemeente. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. En wat er verder volgt in de verse 30 en ook vers 36, dat kon Paulus zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En niet alleen voor mij, ook voor anderen, voor Christus koninkrijk. En dan ook vers 47. 30, 36 en 47 van Psalm 119. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Ik wil dat u ervan weet, schreef Paulus aan de gemeente van Filippi. Wij mogen toch vanavond belijden, heren, dat het u was. Dat uw Heilige Geest ons drijft. Met die woorden van Paulus: ik wil dat u weet van deze dingen. Die Paulus en die zoveel andere christenen in de loop van de eeuwen overkomen zijn. Opdat. We danken u, Heere. We danken u, Heilige Geest. We danken u, Heere Christus, voor het woord wat u ons vanmiddag schonk vanuit de brief aan de gemeente van Filippi. Die zo ook een brief, een woord mocht zijn voor ons hier in Barendrecht. Opdat we onze blik zouden richten op u. Voor het eerst, maar dan ook voortdurend. Dat we de dingen zullen leren zien in ons leven, in de gang door het leven, vanuit u. Allereerst en allermeest. Heren, wat is dat belangrijk? Waar wij onze ogen niet gericht houden op u, en wanneer wij de dingen niet bezien vanuit u, dan gaat het geheid mis. Dat hebben we vanavond gehoord. En we hebben ook wel aangevoeld vanuit de geschiedenis van het leven van Paulus, hoe waar dat is. Ook toen we hoorden hoe het in de gemeente van Filippi ontvangen werd, dat Paulus in de gevangenis zat. En hoe het hem verging. Ook wij kunnen zo maar van het padje raken. Van het heilspoor raken. Van de weg van de zaligheid geraken. Daar is niet zoveel voor nodig, en heren, er komt wat op ons af. En de duivel die probeert het wel op allerlei manieren uw evangelie tegen te werken. En hij probeert net zo goed ook degenen die misschien nog maar juist wankele schreden op de weg van de zaligheid hebben mogen zetten. Hij probeert ze er weer van af te rukken, te laten struikelen. Heren, houdt u ons vast. En geef dat we ook door het woord van vanavond geleerd zijn, onderwijs ontvangen hebben. En dat we ermee verder kunnen en mogen en zullen gaan. En dat het kan en mag, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want als u ons dit woord geeft, dan kan het en dan mag het. Maar dat we ook door u geleerd, Heilige Geest, door u gedreven, Heilige Geest, zo verder gaan. U zullen nasporen. U, Heer Jezus Christus, en de weg die u ons gewezen heeft. Heren, wilt u bij ons zijn, juist ook als we misschien zelf op dit moment wel gaan door diepe wegen van beproeving, van aanvechting. Wil je geven dat we dan in bijzonder ons mogen vastgehouden weten door u, en dat we onze blik blijven richten tot u die in de hemel zit. Het is ook niet voor niets dat u gezegd heeft in uw woord, juist ook als het gaat om de dagen van moeite, van zorg, van duisternis, van de dagen van de eindtijd, dat wij misschien ook zo angstig en bevreesd kunnen raken om allerlei redenen. Dan zegt u in uw woord: maar gij, zie omhoog. Want hij komt. Hij die is, hij komt. Zo hebben we voortdurend ons oog op hem gericht te houden, Heere. Dank dat u ons vanavond naar hem verwezen heeft. Dank voor de waarschuwingsborden die u ons vanavond meegaf voor op de weg door dit leven. Dat ze bij ons mogen blijven, ons voortdurend ook voor ogen zullen blijven staan. Als een hulpmiddel. Niet om van te schrikken, maar om juist zo verder te gaan. Heren, zegen zo de verkondiging van vanavond. En gaat u zo met ons mee als we van hier gaan. Heb dank dat we elkaar weer mochten ontmoeten. Heb dank dat we u mochten ontmoeten door uw woord en door uw Heilige Geest. En we bidden u, wilt u zo ook met de gemeente gaan. Wilt u haar vasthouden, wilt u haar leiden. Door alle omstandigheden heen. En telkens weer houdt u haar vast. Beveiligt u haar in de duistere nacht van de tijd waarin we leven. Dat u daarin ook de broeders van de kerkraad ook zegenen, Heer. Dat zij ook zullen volharden in liefde, zonder bijbedoelingen, hun werk, hun ambtswerk mogen verrichten. Het liefde tot u, Heer Jezus Christus, en het liefde tot uw Koninkrijk. Dat u met onze broeder en vriend zijn, wilt u ook hem zegenen, Heer. Vervullen met uw geest en bemoedig hem. Geef dat hij ook in alle kracht en vrijmoedigheid en in blijdschap, in blijmoedigheid, zijn werk in de gemeente mag verrichten. Geef alles wat hij daarvoor nodig heeft, samen met alle die wij hem oreren. Zo dragen we elkaar aan u op en zo bidden wij u. Voltooi, voleindig gij het werk van uw handen. Naar uw belofte. Het werk dat u begonnen bent, ja, voleindig dat. Bewaar ons als we van hier gaan. Bewaar ons in de nacht die voor ons ligt. En gaat u met ons ook de nieuwe week weer in. Behoed en bewaar ons ook daarin. En sterk ons in hetgeen komt wat we te doen hebben. Geef ons kracht, geef ons gezondheid. Heren, zie zo naar ons om in alle omstandigheden van het leven. Of we nou jong zijn of ouder, u kent ons. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzanggemeente komt op Psalm 77. We zingen daarvan de versen 7 en 8. En we hebben het gehoord van de apostel Paulus. Nee, er kwam geen klacht over zijn lippen, over wat hem overkwam. Maar hij leerde de gemeente nauwkeurig op te letten. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken. Dag en nacht. En dan kun je het ook zeggen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Zingen we zo op Psalm 77, de versen 7 en 8 als onze slotzang. Thank you. Gemeente, zo mag u heen gaan in vrede. En met u dragen de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.